was fijn om hier te zijn en nu gaan we luisteren naar mijn opgedragen korte meditatie. Maar we willen dat doen in verband ook met deze week, met het kerstgebeuren. En dat vindt u in Lucas 1. Lucas 1, vers 76. Daar zegt zingt de oude Zachariah in Lucas 1 vanaf vers 76. En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten. Want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen bekend te maken. Om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hun zonde, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te bescheiden die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover. Het was in de tijd dat Jezus zou geboren worden, dat er ook vele mensen waren die grote dingen verwachten. Daar was een, ik zou kunnen zeggen, een kleine, volle evangeliegemeente in Jeruzalem en in omstreken. En die kwamen regelmatig bij elkaar om de Heer groot te maken en om hun hoop en hun verwachtingen voor de toekomst uit te spreken en daarin zich te verheugen. Dat gebeuren van de geboorte van Jezus Christus, dat is zo omgeven door vrolijkheid en door licht. Als een teken dat zijn evangelie daarmee verbonden is. Een evangelie van licht. Het evangelie van de heerlijkheid, zegt Paulus, van Jezus Christus. En dan zie je die mensen daar staan. En ik vind het zo heerlijk dat over het algemeen, om nou eens de tegenstelling met vanmorgen te zien, mensen op leeftijd waren. Ik noem alleen maar die oude Anna, 84 jaar. Ja, wat waren die mensen nog fit, hè? Die stonden daar dan toch maar bij. 84 jaar, en dan staat er, en zij ging bij die andere groep staan om de Heere te loven en te prijzen. Nou, dan heb je toch wel verwachting. Het is niet zo als dat je bij het ouder worden, dat je dan maar achterom moet zien. Het heerlijkste is, en dat ervaren mijn vrouw en ik toch ook zo goed. Je kunt altijd weer vooruitzien en zeggen, wat gaat de Heer nou toch weer doen? Je blik vooruit. Dat had die oude Anna. En dan schikken zij zich bij die mensen waarvan staat dat die de verlossing in Jeruzalem verwachten. De bevrijding. De bevrijding uit de machten der duisternis. Want dit waren geestelijke mensen. En ik denk aan die oude Simeon. Ook al op hoge leeftijd. En deze man, die verwacht de vertroosting in Israël. Dat God zijn volk gaat troosten. Dat wil zeggen dat hij de pijn van een mens in zijn innerlijk leven gaat wegnemen. Nou, dat is ook een heerlijke belofte die hij heeft vervuld. Deze mensen zagen al uit naar de grote trooster, de Heilige Geest. Want van al deze mensen staat dat de Heilige Geest op hen was. En zij wisten, hij komt in ons wonen. Er komt een tijd, er breekt een tijd aan dat we daar deel aan mogen hebben. Aan de trooster. En die weg zal vegen, de ellende en de narigheid en het zuchten en het klagen. Dat hij het goede zou schenken in plaats van het kwade, dat is troosten, de pijn wegnemen. Zoals de psalmist zegt, hij heeft om onze ziel te troosten, de schuld en zonde van ons weggedaan. En ik denk aan die oude Zacharias. Daar staat niet dat hij oud was, maar dat hij op hoge leeftijd was gekomen. Dus dat maakt niet veel uit. Wonderlijk, hè? We hebben net die kleine jongen opgedragen. Ik niet, maar aan Peter. Maar ik heb meegedaan in de geest. En dan lees je van een man op hoge leeftijd. En die dan zegt dat God zal omzien naar zijn volk. En dan zegt hij in hetzelfde gedicht, en hij heeft omgezien naar zijn volk. Ja. En dan komt die zoon, dan komt die trooster. En dan vooraf gegaan door de voorloper. En wat heeft hij zich verblijd dat hij dat nog mee mocht maken. En dan zegt hij, en hij zal zich, en hij heeft zich ontfermd en hij zal zich ontfermen over ons. En dan komt dat woord van, uit het hart van de innerlijke barmhartigheid van God. God is goed, God is liefde. Daar staat de ingewanden van God, die innerlijke barmhartigheid. Wat is dat heerlijk als je daaraan denkt, dat God alleen goed is. Dat wij te maken hebben gehad in ons leven, in de laatste periode van ons leven, met een God die enkel goed is en uit wien geen kwaad kan komen. Alleen goede giften dalen van de Vader der lichten en bij hem is geen schaduw van omkering. En zo schenkt God door zijn belofte de mogelijkheid, zegt Zacharia, om zonder vrees door je leven te gaan, uit de hand van al je vijanden in de geestelijke wereld verlost te worden, om de Here te dienen, zonder vrezen, na je dood, nee, al de dagen van je leven. Nou, dat is realiteit, dat gebeurt. En dat is het heerlijkste waar je op terug kunt zien, als hij zegt, de vrees is uit mijn leven geweken, en ik leef vooruit, en zoals mijn vrouw dat ook altijd zegt, we zullen eens zien wat wij vandaag van de Heer weer ontvangen. Al het goede is uit zijn hand. En die trooster, die zorgt ervoor dat er heil komt. Dat hebben we gelezen. Heil voor het volk Gods. En dat is dat die mens Gods tevoorschijn komt. Tot alle goed werk volkomen toegerust. Dat is mogelijk. Je hoeft geen zondaar tot de dood te blijven. Want die trooster is gekomen. En die geeft je de kracht door de geest Gods om te overwinnen in je leven. Om al je vijanden onder die voeten te krijgen. Al is het dan nog maar in de vorm van een pakje sigaretten, maar er zijn zoveel vormen, niet waar, dat je hem eronder krijgt. Daar wacht de Heer op dat al zijn vijanden door ons onder zijn voeten zullen geworpen worden. Deze mensen die zagen uit naar de bewerker van het heil, naar Jezus Christus. En Johannes de Doper, die is gekomen om het volk van God kennis te geven van heil. Om hen te laten zien hoe het heil functioneert, hoe het komt. En hij heeft gezegd, heeft zich eraan gehouden met al die mensen, met de profeet Habakuk. Als hij zegt, als hij vertoeft, verbijt hem, verwacht hem, want hij zal gewisselijk komen. En hij zal niet achterblijven. En mijn rechtvaardige zal uit mijn geloof, uit dat geloof van God, het geloof van Jezus Christus leven. Er gaat wat gebeuren. Dat is het heerlijke in het leven van een kind van God. Hij weet altijd, er gaat nog wat gebeuren in mijn leven, dat al het andere in de schaduw stelt. Er komt wat nieuws. En dat nieuwe is altijd beter. En zo hebben deze mensen de belofte vastgehouden. Ze hebben ze doorgegeven van geslacht op geslacht. Denk aan Abraham. Heeft het aan zijn zaad gegeven. En dat heeft het weer doorgegeven totdat het ging gebeuren. En deze mensen hebben geloof gehad. En ze zijn in dat geloof gestorven. En ze hebben voor hun tijd de raad Gods gediend. En dat willen wij ook. En wij zeggen niet dat wij het al verkregen hebben. Maar wij hebben voor onze tijd de raad Gods gediend. En dat doet de volgende generatie ook. Maar die doet het beter. Die gaat de berg hoger op dan wij. En dan merk je, als er zo'n nieuwe tijd ingaat, en dat is ook in de gemeente zo, dan gaat God weer spreken. Johannes de Doper, van hem wordt gezegd, gij zult een profeet van de Allerhoogste zijn. Van Anna, de profetes, wordt het vermeld. Dat zij geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Simeon werd geïnspireerd. Zacharia was vervuld met de Heilige Geest. En dan komt dat weer terug, dat je de stem van God kunt beluisteren in je innerlijk. En dat je zijn woorden mag doorgeven. En dat je kunt zeggen, hetgeen Davids huis was toegezegd, dat wil God mij nu schenken. Dat wil hij ons nu schenken, zongen wij vroeger bij die psalm. Ook Herodes komt in beweging. Alles komt in beweging wanneer die grote dingen gaan aanvangen en Jezus Christus komt. En dan vind ik het heerlijke en bij de kentering van zo'n tijd. Als je een nieuwe tijd ingaat, dan ervaren die mensen al, wij kunnen alleen onze hand leggen op die toekomende eeuw en de krachten van die toekomende eeuw. Als wij ons openstellen en dan staat er dat van al deze mensen dat zij zongen en de Heere groot maakten. Denk eens aan de herders. Denk eens aan Zacharias. Denk eens aan Maria die het uitjubelde dat hij de machtige van de troon had gestoten en de eenvoudige heeft verhoogd. Deze mensen hebben gejubeld. De oude Anna, 84 jaar. Dan merk je wel, dat gaat ermee samen. En daar heeft een mens nooit spijt van als hij de Heere groot gemaakt heeft voor wat hij gegeven heeft en wat hij nog zal geven. Lovend en prijzend. En wat zagen die mensen nu nog? Die zagen alleen een klein manneke, zoals er vanmorgen ook een onder ons was. Nou, dat was het enige wat ze zagen. Wat een geloof, hè? Een kind, een klein kind. Daar omheen cirkelde alles. En als wij die verwachting willen zien, dan houden we ons, dan transponeren wij dit naar onze tijd, naar onze gemeente. Hè? Hoe verwachten wij iets? Verwachten wij ook grote dingen van de Heer? Nou, ik wel. En bij het ouder worden ga je steeds meer op deze dingen van de Heer hopen. Je ziet er naar uit. Die verlossing in Israël, die vertroosting onder ons door de Heilige Geest, het herstel, het heil wat hier genoemd wordt, de heling. En deze mensen hebben ook geleefd in een duistere kerk. En wij leven ook onder een verbasterd christendom. Dat kent deze dingen niet meer. Dat is er vervreemd van. Maar wij hebben dat weer gezien. De mensen, ook de christenen, die weten niet meer wat bevrijding is en wat men dan ervaart. Men spreekt tegenwoordig van bevrijding in de derde wereld, de bevrijdingstheologen. Maar daar hebben wij niets aan als wij niet eerst innerlijk bevrijd zijn. Ik zeg niet dat dat niet nuttig is, maar er moet iets aan vooraf gaan. De bevrijding van de mens zelf. En men heeft geen verwachting meer. Ik lees zoveel kerkbladen, maar die blijde jubel, we gaan iets moois tegemoet. Dat is er niet meer. Er zit dat negatieve in, dat duistere. Nou, en de Heer is gekomen om het duister weg te nemen. En als dan de volkeren in donkerheid verkeren en de natie in duisternis, dan gaat bij ons het licht op. Dat is een belofte. Houd daar maar aan vast. Wij geloven in het herstel, niet van een volk Israël, dat mag ook nog. Maar wij geloven in het herstel van de gemeente van Jezus Christus. Wij gaan een heerlijke tijd tegemoet. We hebben nog een boodschap voor de wereld. En de wereld wordt gered door de gemeente. De zuchtende schepping ziet uit naar de openbaring van de zonen Gods. En dan denk ik aan wat hier heeft gestaan op het podium daarnet. Daar ziet de wereld naar uit. Romeinen 8, daar vindt u het. Niet alleen naar de zoon van God, maar naar de zonen Gods. Die geopenbaard zijn in de kracht en in de heerlijkheid van de Heilige Geest. En als hij vertoeft, verbijt hem, zegt hij. Ah, dat wil zeggen, wacht op hem, zie naar hem uit. Want hij zal gewisselen komen en hij zal niet achterblijven. Maar als je dat loslaat en als je nalatig wordt in deze dingen, als je geen hoop meer hebt in je hart, mijn ziel heeft in hem geen welbehagen, zegt de Heer. In Hebreeën 10 vers 27 geloof ik. Nee? Wij wachten. Waar wachten wij op? En dan is het antwoord van de apostel Paulus. Wij wachten erop dat de Heer komt. Om in de zijne geopenbaard te worden. Daar gaat het over. Wanneer hij komt, zegt Paulus, om op die dag verheerlijk te worden in de zijne. In al zijn heiligen. En met verbazing aanschouwd te worden in alle die tot het geloof gekomen zijn. In u, in mij. Dan zegt men, hoe bestaat het? Dat hij komt in al zijn heiligen en dat men met verbazing ziet hem in alle, zijn gestalte, zijn beeld, zijn kracht, Zijn erbarming en zijn ontferming in alle die tot het geloof gekomen zijn. En daar zien wij naar uit, naar die volle en die totale verlossing, die algehele verlossing. Wij wachten niet tot de dood is geen verlosser. Er wordt dus ergens in een bekend boekje gezegd dat de dood de doorgang is tot het eeuwige leven. Nee, Jezus Christus is het leven. En Hij geeft ons het leven. En wij krijgen dat eeuwige leven nu. En we zien niet uit naar de dood, want de Heer die heeft gezegd, je zult de dood niet zien. We zien de engel des doods niet. Wij hebben alleen het leven in de toekomst. En hoe ouder een mens wordt, hoe heerlijk hij dat vindt. Ik zal de dood niet zien, maar bij mijn sterven blijf ik doorleven in eeuwigheid. Als iemand dat niet, die verwachting niet heeft, dan heeft God in hem geen behagen. Misschien zegt iemand, ja, dat komt wel. Maar bij die volgende generatie, bij een verre, een toekomstig geslacht, dan schuif je dat, zoals men dat ook in de politiek kan doen, dan schuift men dat weer vooruit. Niet waar? En u weet, als men aan het vooruitschuiven is, dan gaat het altijd fout. Nee? Want dan leef je niet uit geloof, voor jezelf. Wij verwachten de openbaring van Jezus Christus in het midden van onze gemeente. Wij verwachten die parousie, die tegenwoordigheid, zoals Jezus tegenwoordig was onder zijn discipelen. Als een geestelijk opgestaan mens tussen de opstanding en de hemelvaart, zo verwachten wij ook zijn parousie. Dat hij met zijn engelen bij ons komt. Dat hij zich openbaart. En dat geloof willen wij overnemen. Deze mensen, die Anna, die Simeon, die Zacharias, Maria, die hadden het principe, hadden ze inzicht. Dat zij de belofte aangrepen. Zij juichten erover, omdat ze erin geloofden. In dat licht en in dat leven. Om aan zijn volk kennis te geven van het heil, staat er. Om aan zijn volk kennis te schenken van heil in de vergiffenis van hun zonde. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God. Luister daarnaar. Hè? Om aan zijn volk kennis te geven van heil. In de vergeving van onze zonde. Door de oorzaak, door de innerlijke barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte ons zal gaan bezoeken. De opgang uit de hoogte die ziet naar ons om. En hij blijft naar ons omzien. De opgang van de hoogte, die opgang dat is die stralende zon. Waar we het vanmorgen over hadden. Dat is de opgang uit de hoogte. En die zon die komt niet ergens beneden bij de dageraad tevoorschijn uit een duistere vloed. Uit een chaos die beneden op de aarde is, maar het is de opgang uit de hoogte. En uit de hoogte, dat is daar in die hemelse gewesten. Dat is waar wij ons burgerschap hebben. Waar wij ons leven hebben, waar wij onze schatten verzamelen. Waar onze wandel is in de hemel. Nou, daar gaat die zon op. Dat is de opgang uit de hoogte. Daar is geen plekje dat met de aarde verbonden is, maar dat is hemels. En wij zijn burgers in de hemel. En zodra je je bewust bent, ik hoor daar, dan zie je die opgang uit de hoogte. Vol belofte en vol van heil. Dat is een belofte van herstel. Een belofte van vrede. De afwezigheid wat iemand vanmorgen van levensstoornis. Dat is vrede. Alles besloten. Alles inclusief die vergeving van die zonde. Dat ligt in die vergeving van zonde inbegrepen. Dat wij de vergeving van de zonde hebben. En in die vergeving ligt al het heil en al de genade die God geeft. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. Een volkomen genadewerk. Dat vereist geen inspanning. We hebben een wetsvrije evangelie. Alleen uit genade zal de mens leven. Wij zijn met hem verzoend. Dat wil zeggen, de oude contacten zijn er weer. Alsof het nooit verkeerd was geweest. U weet het wel. Je hebt eens een ogenblik ruzie met je vrouw gehad. Komt misschien wel eens voor in de beste families onder ons. En je gaat met elkaar weer verzoenen. Wat is dat heerlijk. En dan zeggen we, net als God, alles is vergeven en vergeten. Weg. De oude contacten zijn er weer. De gemeenschap is er weer. De oude vreugde is er weer. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. In de vergeving van de zonde. Bewogen door de innerlijke barmhartigheid van onze God. In Christus is dat nieuwe begin. God heeft de mens niet verstoten. Hij heeft naar zijn schepping omgezien. Hij laat die schepping en de schepselen laat hij niet los. Als de duivel valt, dan wordt hij verstoten. Daar staat in Ezekiel 28, hij werd verbannen. Ik heb u verbannen van de troon, van de berg der goden. Maar God heeft de mens niet op de aarde verbannen. Mozes zegt ergens, de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Aan welke? Ja, die gevallen waren. De aarde heeft hij aan ons geschonken. Dat is een teken dat God ons niet verstoten heeft. Hij heeft gezegd, knappen jullie het maar weer op. Jullie hebben het verknoeid. Nou, knap het nou maar weer op ook. Die schepping die zucht naar jullie, de openbaring van de zonen Gods. Dus God heeft dat volk niet verstoten. Hij heeft omgezien naar zijn schepping. Hij heeft de aarde aan de mensen kinderen gegeven. En wij zullen voor die waarheid, dat de aarde aan ons is gegeven, zullen wij moeten strijden. Een strijd in de hemelse gewesten, zegt Paulus. En dat gebeurt tegen de bezetter, die onrechtmatig hier overste der wereld wordt genoemd. Want wij willen niet alleen de mens terugkrijgen, maar die hele schepping, die moet teruggevoerd worden. En dat kan alleen gebeuren als wij hersteld zijn. De schepping wordt hersteld door herstelde mensen die met God en met zijn zoon leven. Vergeving van zonde. Dat is het middelpunt van het evangelie. Daar zijn de evangeliën vol van. Uw zonden zijn u vergeven. Op de eerste bladzij van het Nieuwe Testament wordt al gezegd in Matthäus 1. En gij zult zijn naam heten Jezus. Gij zult een zoon baren en men zal zijn naam noemen Jezus. Want hij zal zijn volk verlossen van ongerechtigheid. Ja. Daar begint het mee. Hij zal zijn volk redden van hun zonde. Jezus betekent redder van de zonde. Dat betekent de heler. Johannes de Doper is erop uitgegaan om die weg te bereiden. En wij hebben ook een weg bereid door de wildernis van het denken. Want de mensen zien het niet meer. Er is zoveel theologie over hen uitgegoten. Dat ze niet meer zien de eenvoudigste principes van het evangelie. Je zonden zijn je vergeven. Johannes ging erop uit met een doop der bekering tot vergeving van zonden. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Je hoeft niet naar de tempel te gaan, je hoeft geen offers te brengen. Het lam Gods neemt dat weg. Onder belijdenis van zonden. En zo is dat evangelie van Jezus Christus ook tot ons gekomen. En na zijn opstanding zegt hij tot ieder mens, want de mens is goed. Maar hij zegt tot de mens, kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn uit de duisternis. Kom tevoorschijn uit die spelonken. Kom tevoorschijn uit de diepte en uit de chaos van het denken. Kom tevoorschijn en aanvaard dit evangelie. Dat zegt de profeet, kom tevoorschijn. Want God is goed. Hij neemt je schuld en je zonde weg. En waarom vergeeft God nu vermenigvuldiglijk? En wij zeggen het, zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weggedaan. Nou, je schuld ligt in het westen. Nou, ga dan maar eens kijken waar dat westen is. En je gaat naar Amerika, want dat is het westen. En als je nu in New York aankomt, dan zeg je, ja, maar ik heb het westen nog niet, ik moet naar het verre westen. En als je dan aan de Pacific komt, dan zeg je, ja, maar dat is het westen niet, want ik moet nog verder. En zo draai je de aarde rond. Nou, ga het daar nu maar eens zoeken. Want als je in het westen bent, dan ben je niet meer in het westen. Dat is het merkwaardig. Nou, daar ligt je schuld. Fijn, hè? Ja. Zover het west verwijderd is van het oosten. Ja. Waarom vergeeft God nu die schuld zo menigvuldiglijk? Omdat hij de geestenwereld zo goed kent. Die is nog maar pas voor ons opengegaan. Dat wij een geoefend oog krijgen, en daar bidden we om. Het is net als een timmerman, dus hij heeft een geoefend oog. En zo willen wij een geoefend oog hebben om in die geestenwereld onderscheidingen te kunnen maken. En God kent dat. Jezus wist wat in de mens was. Hij wist, die mens is goed, maar die mens die moet gescheiden worden van het kwade. Er zijn machten in het spel. Een geestenwereld. Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. Hij sprak over zijn tijd voor dat hij Jezus kende. Want hij moest zeggen, wie zou mij verlossen? Dank God door Jezus Christus. Ja. Maar hij wist het wel in zijn leven. Als wetsgetrouwe fariseeën kon hij het niet waarmaken. En hij wilde wel. Hij had de wet Gods lief. Hij zegt, er is iets in mij. Dat gaat niet mee, dat verzet zich. Nou, dat was een macht der duisternis. En die moeten wij onderkennen. En die kent God. Die geestenwereld, die maakt een mens onnut. Er staat niet dat de mens door en door verdorven is. Hij is onnut geworden. Onnut geworden. Ja, dat is wat anders dan verdorven zijn. Hoe wordt een mens onnut? Als hij geattaqueerd wordt. En als hij overweldigd wordt door de geestenwereld. Door de boze geestenwereld. Jezus Christus, zegt Handelingen 10 vers 38, is gekomen om alle te verlossen die door de duivel overweldigd waren. En als je overweldigd bent, dan heb je te vergeefs je verzet. Maar je bent er onder doorgegaan. En de Heer zegt, ik ga je verlossen, ik ga je bevrijden. Jezus heeft de zonde schuld weggenomen. Aan het kruis. Niet omdat hij in strijd was met de mens. Want hij kwam hem juist verlossen. Maar hij was in strijd met de Satan. Die ons als instrument gaat gebruiken. Hij heeft het loon der zonde betaald. Het loon der zonde is de dood. En als wij voor de duivel werken, dan betaalt hij ons loon. Maar omdat wij negatief werken, want we staan in zijn dienst, geeft hij ook negatief loon. Dat wil zeggen, je komt bij hem in de rode cijfers, steeds meer. Dat is negatief loon. Dat is het loon der zonde. Dat is schuld. Dat is de dood. Nou, dat is iets negatiefs. Dat is iets ellendigs. Nou, dat zetten wij maar rode cijfers. En wat heeft Jezus gedaan? Hij zegt, en nu sterf ik als rechtvaardige en ik betaal die schuld. Ik betaal dat negatieve loon uit. En hier heb je mijn dood. En mijn dood streept al die rode cijfertjes weg. Dat is het heerlijke wat de Heer gedaan heeft. Hij heeft de losprijs betaald aan de vijand. En dat was zijn leven. Hij heeft zijn leven gegeven. Zijn kostbaar, dierbaar leven. Zijn heilig leven. En met die prijs te betalen, heeft hij ons losgemaakt uit de claim van de Satan. Want die heeft een claim op de mens. Want je staat in de cijfers. En als je bij iemand in de schuld staat, dan kan die je chanteren. Nou, dat doet de duivel ook. Maar hij heeft dat betaald. Waarom? Dat heeft hij uit genade gedaan. Bewogen. Hij was bewogen. Die met ons lot bewogen om ons van zonde en zonder schuld te ontslaan. Een ster in Jacob op deed gaan. De zon des heils doet aan de kimmer staan. Dat zijn van die oude gezangetjes, ja. Verzoening. Dat betekent het herstelplan in werking stellen. En dat, hoe krijg je dat? Door het aanvaarden van de woorden van Jezus Christus. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeldt ons niet naar onze overtredingen. Het evangelie Gods openbaart ons de gedachtenwereld van God. En het evangelie van Jezus Christus ontmaskert de vijand. Want die zit ver weg. Die houdt zich schuil. En die bewerkt in ons het kwade. En dan zegt hij, maar jij hebt het gedaan. Daarvoor is het een leugenaar. Hij laat je eerst het kwade doen. En dan gaat hij er met zijn vinger bij staan. Het is nog geen eens een Hollander die zijn vinger opheft. Niet waar? Maar dan zegt hij, jij hebt het gedaan. En de Heer heeft hem ontmaskerd. Hij kan zo makkelijk zich schuil houden. Waarom? Omdat een boze geesten, waarover hij staat, die zijn onzichtbaar. En als je onzichtbaar bent, dan kan je makkelijk schuil gaan. En als iemand je wat gedaan heeft, dan zeg je, jij hebt de schuld. Ja, maar die boze heeft de schuld, maar die zie je niet. Weet je wanneer je hem ziet? Als je een geestelijk mens bent. Jezus wist wat in de mens was. En wij willen weten wat in de mens is. En wat in ons, allereerst wat in onszelf is. Dat wij het oordeel hebben, een scheiding kunnen maken tussen de man en de macht. Zoals een zuster is dat mij zei, ik ben met man en macht getrouwd. Niet waar? En die scheiding die willen we teweeg brengen. En wij moeten ook die vergevingsgezindheid van God overnemen. Hij vergeeft je. Als tegenprestatie hoeft niks te doen. Aanvaard dat nou maar. Hij heeft het gedaan toen wij nog zondaars waren. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat wil zeggen, wij moeten niet met het kwaad van een ander bezig zijn. Helemaal niet. Wij moeten geen wrok hebben tegen iemand, maar medelijden. Wat bidden wij? Wat heeft hij ons leren bidden? Nou, ik zal het u maar zeggen. Vergeef mij mijn schulden. Ja, dat willen we allemaal zeggen. Gelijk ik vergeef mijn schuldenaren. Ja. Maar wie begint er nu? Heren, vergeef nou mij mijn schulden als ik, gelijk ik vergeef mijn schuldenaren. Duidelijk. Kijk, dan heb je zijn beeld overgenomen. Dan heb je zijn hart. Dan heb je die innerlijke barmhartigheid ten opzichte van de ander. Denk maar eens aan Stefanus. Stefanus, dat is de eerste martelaar in het christendom. Hij werd gestenigd. Hij zegt, vader, rekent hun deze zonde niet toe. En dacht hij daarbij, en dadelijk komen ze mij om vergiffenis vragen. Nee, dat zat er echt niet in hoor, bij die luidjes. Nee, maar hij zegt, vergeef het ze maar. Ik heb het van u geleerd. U vergeeft mij ook alles. Zijn vijanden hadden geen plan om een excuus aan te bieden. Het gaat niet over vergelden. We zeggen wel, God is rechtvaardig, hij vergeldt. En God vergeeft. Als ik mijn kinderen vergeef, dan zeg ik toch niet, en nou de helft van je bankboekje. Huh? Ik vergeef, punt uit. Vergeven is vergeven. Vergeven is vergeten. Dat moeten we van God leren. Dan zeg je niet tegen je kinderen, ja, maar je moet nog eens een contraprestatie geven. Vergelden, dat hoort bij de aardse overheid. En die heeft het zwaard niet te vergeven, zegt Paulus. Die moet maar straffen. Die kan niet anders. Waarom niet? Omdat het een natuurlijke zaak is. Maar in de hemel, in de geestelijke wereld, is geen vergelding. Er is alleen vergeving. Ja, maar moet het dan alles maar zomaar aan de gang laten? Moet je dan maar alles over zijn kant laten? Nou zegt hij hier, nee, weet je, die overheid heeft hier het zwaard. Nou neem jij nou ook het zwaard daar in de hemel. Het zwaard is geestelijk. En dan ga je de mens en de macht scheiden. Dan zeg je, dat is die mens niet, maar dat is die macht die hem misbruikt. Krijg nog meelij ook met die man. Dan zie je wat er aan de hand is. Dan kun je dat zeggen. Dat is, reken het kwade niet toe. Aan die man reken het kwade toe. Aan de duivel. Aan de macht. Dat is het geheim. En hoeveel keer moet je hem dan vergeven? 7 maal? Nee, zegt Jezus. Zet er nog maar eens een paar getalletjes boven. Als exponent zouden ze vroeger in de wiskunde zeggen. 70 maal 7 maal. Ja. Gelijk wij vergeven onze, degene die ons iets schuldig zijn. Weet je wat je daarvoor nodig hebt? Ook een Bijbels woord. Vernieuwing van denken. Of niet? Daar moet je nou heel anders over gaan denken. Wij worden vernieuwd in ons denken. Ja. Ben je er ongelukkig door? Helemaal niet. Als je de mensen vergeeft die jou wat misdaan hebben. Wij bidden niet meer. Ik zal mijn best doen om hem te vergeven. Hè? Maar gelijk ik vergeef. Nou, dat is nou het resultaat van je proefwerk. Daar word je nou op getest. Hè? Wij scheiden nogmaals de mens van de macht. Wij zien het. En wij trachten ons oog te oefenen om nog veel meer te zien. Net als Jezus, die wist wat in de mens was. En weet je wat de gemeente hier moet doen? En wat wij als gemeente doen? En dan neem ik het letterlijk de woorden van Jezus. Want het staat niet in het enkelvoud. En vergeef ons onze schulden gelijk wij zelf vergeven. Wij vergeven en ieder die onschuldig is. No? Daar staat geen woord Frans bij. Zelfs geen Grieks. Nou. Vergeef ons onze schulden. Dat mag nou de gemeente bidden. Met een oprecht hart. Ja. Kijk, dat is een manifestatie, een openbaring van de kinderen Gods. Dat doen wij nou eenvoudig. Dat spreekt bij ons vanzelf. Dat is de gezindheid van de Heilige Geest. Dat is het gevolg van de prediking van het Koninkrijk der Hemelen dat Jezus bracht. Alles is mogelijk, degene die gelooft. Indien gij, en nu komt het andersom, indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. Nou. Ja, maar, nee, vergeef het nou maar. Niet wat hij doet, maar wat jij doet, daar gaat het om. Ja. En als hij bij jou in de schuld staat, vergeven. Met de maat waarmee gij meet, zal u wedergemeten worden. Denk maar aan die man met die knecht. Die man die was alles vergeven en hij ziet een andere knecht in en zegt, je betaalt maar wat gij schuldig zijt. Maar dat is een bekende gelijkenis. Als je niet iemand vergeeft die iets gedaan heeft, krijg je ook geen vergiffenis van God. Hij kan dat niet. Dan werk je dat tegen. Je belet het. Door je ongeloof. Door je innerlijke weerstand. En als iemand mij iets schuldig is, nou, dan zegt de Heer, wie zonde gij houdt, die zijn ze gehouden. Maar wie gij vergeeft, die zijn ze vergeven. Als iemand nou mij iets misdaan heeft, en als ik zeg, nou, ik houd hem dat, ik houd hem voor schuldig, hoe moet God die man dan vergeven? Want God die kan toch eigenlijk niet iets vergeven wat een mens mij aangedaan heeft. Dan moet ik ook meehelpen vergeven. Ja, vergeven. Dat is duidelijk. Dus ik moet de mens vergeven, want anders ja, dan zit bij wijze van spreken God in de problemen om hem te vergeven. Ja, dan moet ik er toch mee beginnen. He? Ja, en als iemand dat niet vergeeft, dan moet hij zich wel eens afvragen of hij dan wel werkelijk een discipel, een volgeling van Jezus Christus is. Dan gaat het erom. Leef ik naar zijn wil? Leef ik om in zijn voetsporen te wandelen? Het evangelie is om te beschijnen hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Nou, onvoorwaardelijk. Zo willen wij leven. Vergeven en vergeten en een licht laten schijnen over alles wat duister is. Kijk, als je zegt, ik vergeef alleen maar goede mensen en als ze een tegenprestatie hebben, dat je zegt, dat doet de hele wereld ook. Maar leef nu maar naar zijn voorschriften. Ik heb de opdracht gehad om kort te zijn vanmorgen. Dus daar hou ik me aan. Maar ik zou u vragen, leef je nou soms met wrok in je hart? Heb je iets tegen me? Maar heb je ook iets tegen iemand in de gemeente? Ja, dat is het, hè. Ik zeg niet, steek nou je hand maar op. Het zou het wel kunnen, hoor. Maar als ik iets tegen iemand had, dan zou ik zeggen, heren, ik vergeef het hem maar. De rechte of de onrechte, vergeven. Dat is het heerlijkste wat de mens kan doen. Leef in de vergeving van schuld. Zelfs tegen je man. Zelfs tegen je vrouw. Zelfs tegen dat kind, niet waar, dat moeilijke kind. Want hij is niet moeilijk, maar hij heeft het moeilijk. Hij heeft het moeilijk. De machten der duisternis spelen dan een rol. Nou, en zo gaan wij door de wereld. Zo simpel is het. Ja. Zo eenvoudig is het. Als je de woorden van Jezus maar tot vlees en bloed maakt in je eigen leven. Amen.